Wij openen de schriften bij het Johannes-evangelie. We beginnen in hoofdstuk 7 met de schriftlezing, vers 37. Johannes 7, vers 37. En we gaan door tot Johannes 8, het 11e vers.
En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zou iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van het levende water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, welk ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zaden Davids en van het vlek Bethlehem, waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoorden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, zijt ook gijlieden verleid? Heeft iemand uit de overste in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wettenmens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet. Zij antwoordde en zeide tot hem, scheid gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis, maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde, leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem, meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde gingen uit. De een na de andere, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeide, niemand, heren. En Jezus zei tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer.
We willen nadenken over de geschiedenis van de vrouw die op overspel betrapt voor de Heer Jezus als rechter werd geplaatst. Onze tekstwoorden vindt u in vers 7, wie van uw lieden zonder zonde is. Wie van uw lieden zonder zonde is. En dat geldt dan van ons ook allemaal. Hè? Wie is er van ons zonder zonde? Het woordje oordeel komt in dit gedeelte nogal eens voor. Ook in andere gedeelten van Johannes. Oordeel, veroordelen. En dat zetten we dan ook maar boven onze tekst. Boven onze preek bedoel ik. Dat de Heere brengt onder het oordeel. Jezus ook is onder het oordeel geweest. Maar eerst die vrouw onder het oordeel. Eerst de vrouw, gaan we naar kijken, en dan de Joden, bewijzen en zichzelf zo rechtvaardig voelende Joden. En dan tenslotte, dat is eigenlijk het mooiste natuurlijk, naar de Heere Jezus. Het is per slotverrekening lijdenstijd. En dan moeten we, zoals trouwens andere tijden ook, veel op hem zien. Daar krijg je vrede van binnen. Je zou een medelijden met haar krijgen, met die vrouw, vind je niet? Als ze daar zo door een stel van die wijze en rechtvaardige mensen naar de tempel wordt gesleept en daar in het midden wordt neergezet, het oog van iedereen, daar staat ze dan. En er wordt ook gelijk gezegd wat ze gedaan heeft, misdaan heeft, misdaan. Ja, het blijkt dus ook al een misdadigster te zijn. Zij ook, ja. Weet er gelijk wat ze uitgespookt heeft, het is een overspeelster. Dat betekent dat ze wel getrouwd was, maar met een ander naar bed is gegaan. Niet dat nu de Joden, de Farizeeën en de schriftgeleerden haar zelf betrapt hebben, dat zou wel een beetje moeilijk zijn. Dat gebeurt meestal in het geniep natuurlijk, zoiets. Er gebeurt heel veel in het geniep. De meeste zonden zijn verborgen zonden. Hè? We zongen wel, gij doorgrondt en kent mij. Dat betekent dus ook mijn zonden die ik verborgen gedaan heb toen niemand mij zag. Maar misschien dat haar man haar betrapt heeft, dat ligt mee voor de hand. En dat die haar aangegeven heeft bij de Farizeeën en schriftgeleerden. Ja, dat moest je dan doen. En dat deed hij dan ook. En zo komen de Farizeeën en schriftgeleerden met deze vrouw naar de tempel. Ze weten, daar is Jezus in de tempel. Je hoeft nooit lang te zoeken naar Jezus. Hè? Die is in de tempel, in Gods huis kun je hem vinden. Jezus is net aan het preken. Hij is nedergezeten, hij heeft een slapeloze nacht achter de rug. Geen biddeloze nacht, dus hij heeft wel kracht opgedaan. Niet alleen de slaap geeft je nieuwe krachten, maar ook het gebed. De Heer Jezus heeft een zwaar leven gehad. Hij moest dus ook veel bidden en daarom kon hij het volhouden. Daarom kon hij het volhouden. En er was weer een nieuwe dag aanstaande. En het liefste wat hij deed was spreken. Het hebben al Gods knechten een beetje over zich of een beetje veel. Het liefste wat je doet is spreken. Ik zit wel eens daar, maar ik sta liever hier, ja. God geef dat ik nog lang mag preken. Dat is een heel mooi werk hoor, jongens. Is er niemand die er ook zin in heeft? Om te preken, om te wijzen naar hem die het leven is in een verloren wereld voor verloren zondaren. Ja, nou, maar goed, hij wordt onderbroken, breed, oneerbiedig. Ja, ze hebben overal lak aan die mensen, zeker aan Jezus. Erg, hè? Vreselijk. Ja, dat zeg ik nou zo. Maar zo is het wel. Lak aan Jezus, die is daar aan het preken. In plaats van nou gaan zitten, erbij zitten en luisteren wat hij zegt. Wel, nee. Luisteren naar wat Jezus zegt. Kom op. Dus de aandacht is gelijk weg, hè? De aandacht is zo gauw weg bij een preek. Er hoeft maar iets te gebeuren en de aandacht is weg. En ze hebben toen ze allemaal thuis kwamen, er zaten heel wat mensen om Jezus heen, die luisterden dan naar hem, hè, in de tempel. Die hebben thuis dan dit verhaal verteld. Ja, toen kwamen de schriftgeleerden en de Farizeeën. En die namen een vrouw mee en die had overspel gepleegd, ja. En toen dit en toen dat. En waar de Heer Jezus over gesproken had, ja, dat wisten ze dan niet meer natuurlijk. Dat is echt de duivel, hè. Het zijn wel vrome Farizeeën en schriftgeleerden, maar je ziet de duivel toch wel aan het werk hier. Jezus is aan het preken, dat vindt hij gevaarlijk. Gevaarlijk hoor. De duivel schiet zijn pijlen af op Jezus, als hij aan het preken is. Want hij weet door de kracht van het woord gebeuren er wonderen, grotere wonderen dan de schepping van hemel en van aarde. Mensen komen tot verandering, tot inkeer. En daar heeft hij een gloeiende hekel aan. Schiet zijn pijlen af. We moeten niet naïef zijn, hè? De duivel is bezig hoor. Heel druk bezig. En zeker ook op de dag des Heeren. Misschien dat je gedachten al heel gauw afdwalen ergens naartoe. En dat je pas weer wakker wordt als het amen geklonken heeft. Dat is de duivel, hè? Ja, je moet jezelf ook maar de schuld geven. Maar de duivel zit daar ook achter. Ja, die doet het ook. Dus, nou, daar is dus wel heel wat aan de hand opeens. Daar op dat rustige tempelplein waar Jezus aan het preken is, er staat opeens een hoop mensen. Iedereen is natuurlijk gelijk vol aandacht voor die vrouw ook, ja. Daar staat een zondares. Ja. En wat voor een? Op heterdaad betrapt. Overspel. Naar de wet. Des doods schuldig. Ja, zo denkt God erover. Ja, ik zei al, je zou meelijden krijgen met dat mens. Nou. Voorzichtig maar. Geen medelijden in die zin dat je de zonde gaat goed praten. Want het was een zondares, een misdadigster. Dat vond Jezus ook, zo blijkt uit deze geschiedenis. Ja, dat vond Jezus ook, die vindt dat ook. Hij zal echt niet zeggen, nou jongens, kom. Zo wordt het wel vaak uitgelegd, hè. Kijk naar jezelf. Jullie deugen ook niet. Nee, nee, nee. Die vrouw is een overspeelster. Of hoe zoek je dat? Een overspeleres. Ja, dat is ze. Dus, dat betekent de dood schuldig. Dat vonden de fariseeën niet, maar dat stond in de wet. De wet zei dat. God zei dat. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. God haat de zonde. Dus. Jezus ook. Ja, die ook. Dat is het diepste motief. Een van de diepste motieven geweest dat hij naar deze aarde kwam. Omdat hij de zonde haat. Die moet gestraft worden, weet u. Die moet gestraft worden. Bestraft. En daar staat die vrouw dan. En ja, je probeert een klein beetje in te denken. Hè? Dat is wel moeilijk natuurlijk, zeker als je een goed christgereformeerd persoon bent. Moet je indenken wat die door die vrouw heen gegaan is. Bij al die mannen daar. Die laatdunkend en veroordelend naar haar keken. Staat ze daar, wordt ze daar zo aan de kaak gesteld. Het zal, geliefde gemeente, heel veel mensen overkomen straks, hè? Ja. Als ze worden aangewezen, niet door andere mensen, maar door de Heer. En je zonden worden genoemd. Want als je zonden niet worden vergeven, dan zijn ze er nog. En die worden dan aangewezen. De boeken gaan open. Ja. De boeken gaan open. En als al die zonden erin staan, dat moeten dikke boeken zijn, hè? Als alles erin staat. Sta je dan voor de rechter van hemel en van aarde? Word je aangewezen als zondaar. En alles wordt opgenoemd. God zal het ordentelijk voor ogen stellen. Gemeente, zoek dat onheil te ontkomen, hè? Dat kan, hè? Dat kan. Je wilt toch ook niet voor schut gezet worden, zo in het gewone dagelijkse leven. En je zal er aangewezen worden en dan kun je op 1000 vragen geen antwoord geven. Je kan je geen enkele verontschuldiging naar voren brengen. Want als de Heer dat boek opent en al die dingen laat zien, dan heeft hij in elk opzicht gewoon gelijk. En God overdrijft niet. God bagatelliseert niet. God weet precies ook de achtergrond. Weet hij ook allemaal. Van alles. Daar staat die vrouw dan. Ze staat gelukkig nog niet voor de troon daarboven. Nee. Jongens. Pst. Ze staat nog niet voor de troon daarboven. Nee, ze staat nog in de tempel, vlakbij Jezus. Ja, daar staat ze. Waar Jezus is. Maar ze valt wel onder het oordeel. Ja, het oordeel van God. God oordeelt over haar dat ze de dood moet sterven. Dat wordt door niemand ontkend. Deze vrouw is dus op weg naar de dood. Naar de toren van God. Naar de hel, waar ook heel veel kerkmensen niet meer in geloven. Op weg naar de buitenste duisternis. Dat is de straf op de zonde. De toorn van God, die niet een overkomend buitje is, een onweersbuitje, dat komt en dat begaat, maar een onweerswolk die blijft hangen boven je hoofd. En de bliksem die elk moment neerdaalt, de toorn van God over de zonde. We hebben geen idee van de heiligheid van God en van de ernst van de zonde. We moeten mens echt achterkomen. En dan ziet u nog maar een beetje. Die vrouw onder het oordeel. Zo ziet Christus haar ook. Christus zegt niet, nou ja, mensen. Nee, hij ziet haar ook als iemand die het oordeel verdiend heeft. Dat blijkt ook uit het vervolg van de geschiedenis. Deze fariseeën en schriftgeleerden, die komen met deze vrouw niet omdat zij dat een echt een moeilijk vraagstuk vinden, of die vrouw nu gedood moet worden, ja of nee, dat weten ze al lang. Ze vragen naar de bekende weg. Ze kennen de Bijbel ook. Ze zeggen dat in mezelf ook. Mozes zegt dit, nou, wat kom je dan hier doen? Als je het antwoord al weet. Ja, maar dat was het juist, hè? Dat was, ze wilden weten wat Jezus zei. Ze vertrouwden de Heer Jezus niet. Die ging maar om met hoeren en zo, weet je wel, en tollenaren. Maar zat hij mee aan tafel. Afschuwelijk toch? Een doorn in het oog van de fariseeërs en de schriftgeleerden. Hij nam de wet van God niet serieus natuurlijk. Het probleem was voor hen dan althans, voor mij niet hoor, ik vind het heerlijk dat het zo is, dat ze geen beschuldiging konden inbrengen tegen Jezus. Daar waren ze al die tijd naar op zoek. Iemand zonder zonde hadden ze nog nooit ontmoet. Ja, ik ook niet, maar zij ook niet. Dus Jezus kon er niets negatiefs vinden van hem. Daar zijn ze heel hun leven naar op zoek geweest. Tot op het uur van zijn dood en toe, ja, ze hebben niks kunnen vinden. Niks, helemaal niks. Dat irriteerde, hè? Dat irriteert. Dat hoort niet in deze wereld, een heilig mens, heiligheid. Dat vloekt met de wereld. Want de wereld is onheilig. Dat valt op, hè? Het valt echt op. Ja, Jezus was rein. Dat past niet in deze wereld. Een rein mens herinnert mij eraan dat ik niet rein ben, dus. Ja, ze wilde Jezus in de val laten lopen. Als hij zou zeggen, ja hoor, dat staat in de wet, stenig die vrouw maar. Wat zegt gij, zeggen ze, wat zegt u eigenlijk? Alsof ze dat niet wisten. Het is Jezus uitdagen, hè. Ze hadden geen enkele achting voor Jezus. U toch wel, hoop ik. En jij toch ook wel? Achting voor de Heer Jezus. Juist in de lijdenstijd. Grote achting voor hem. Ja, grote achting en liefde voor hem. Hè? Voor Jezus. Ja. Nou is er geen enkele achting voor hem hoor. Wat zegt u eigenlijk? Alsof de Heer Jezus een of andere dwaalleraar was. Die er maar de kantjes van afliep. En ze dachten, hij zegt natuurlijk, hij kan natuurlijk zeggen, jullie moeten het maar naar jezelf kijken en zo, laat die vrouw toch gaan. Ja, dan hebben ze dus iets om hem te beschuldigen. Hè? Hij houdt de wet van Mozes niet. Want die zegt, en God zegt, dat zondaren gedood moeten worden. Maar als hij nou zegt, ja, stenen ga maar, dan verliest hij natuurlijk de gunst van het volk. En dan komt hij ook in conflict met de Romeinen. Want die bepalen wie er gedood moet worden, ja of nee. Ze dringen hem in het nauw, hè. Krijg je nooit voor elkaar, hoor, met Jezus. De Heere Jezus. Nee. Als u mij in het nauw wilt drijven, heeft hij het zo voor elkaar. Maar ik kan hem nooit in het nauw drijven. Dat bewonder ik ook in hem. Achting voor hem, vind je niet? Achting voor hem. Hij is zo wijs. Zo ontzettend wijs. Wat een vraag, hè? Wat zegt gij? Mozes zegt dit, maar wat zegt u? Nou ja, wat doet de Heer Jezus? Hij zegt niks. Hij geeft geen antwoord. Ja, hij zit, want dat deed je dan. Hè? Zijn preken was, dan zat je, dus hij zat ergens op zo'n, op een steen misschien of zo, weet ik het. Maar hij zat dus dicht bij de grond en hij gaat met zijn vinger zo wat op de grond, lijntjes trekken en zo. Dus dat schrijven, maar dat deed hij niet hoor. Want de farizeeën konden heel goed lezen, hadden ze gezien wat hij schreef. En hadden ze daarop gereageerd natuurlijk. Hij trekt gewoon wat lijntjes. Dat is wel veelzeggend. Heel veelzeggend, ja. Hij antwoordt niet. Ze staan eigenlijk beschaamd met zo'n vraag. Dat laat hij ze wel even voelen. Wat bedoelen jullie eigenlijk? Wat willen jullie eigenlijk? Hij laat ze zien dat hij ze door, laat hen zien wat hij ze door heeft. Ja, sommige preken heb ik ook wel gelezen, die verwijzen dan naar Jeremia, waar het gaat over het schrijven in de aarde. Goddelozen, zondaren worden geschreven in de aarde, dat betekent die zullen de dood sterven. Dat is ook wel waar. Maar hier is de Heer Jezus niet aan het schrijven, hij tekent zomaar wat. Hij verveelt zich niet hoor. Want hij verveelt zich nooit. Maar het is wel heel pijnlijk voor hem dat ze nou met zoiets naar hem komen. Hè? Met zoiets. Hij had liever andere woorden gehoord en andere gebeden en wensen dan zulke verzoeken. Hij hoort graag het gebed van een mens die arm is. Een mens die de weg niet weet. Een mens die niet weet hoe verzoend te worden met God. Daar is hij voor. Stel hem die vraag maar, hij zal u het antwoord geven. Hoe kom ik goed met mij, Heer Jezus? Want daar geeft hij zo antwoord op hoor. Hij weet het allemaal. Maar dit soort vragen, pijnlijk voor hem. Alsof ze dat echt een probleem vonden. Hun probleem is Jezus. Vreselijk als de Heer Jezus je probleem is. Ze wisten geen raad met hem. Als hij de heilige was, dan moesten ze voor hem buigen. En als er een God is, dan moet je voor hem buigen. Dat wil je gewoon niet. Dat is wat we vanmorgen hoorden. We willen niet dat hij koning over ons zij. Dan willen we zelf blijven. Zij ook, ze wilden in het vrome zadel blijven zitten. En Jezus wil ze eruit hebben. Zij wilden blijven zitten. De farizeeën, schriftgeleerden zijn brutaal. En ze dringen aan, meester, meester. Ze vragen nog een keer, hij moet antwoord geven. Ja, brutaal, hè. Ja, je mag Jezus echt heel veel vragen, hoor. Daar gaat het hier niet om, maar die brutaliteit. En dan richt Jezus zich op en dan zegt hij, en ik bewonder hem voor deze woorden, hè? U ook. Dan zegt hij, wie van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen. Dat vind ik nou zo'n rake zet, hè. Een pijl die doel schiet. Precies raak, die pijl. Want wat zegt hij? Ja, met deze woorden, deze vrouw heeft de dood verdiend. Dat zegt hij dus. Ja, ze moet dus eigenlijk gestenigd worden, ja. Hij is het met zijn vader en met Mozes dus eens. Maar dan zit roerend mee eens. Wat dacht u? Dat hij het met het Oude Testament en met God de Vader niet eens was. God de Vader en God de Zoon denken overal precies hetzelfde over. Dus hij zegt eigenlijk, ja, ze heeft de dood verdiend. Dat ontkent hij niet. Dat ontkent hij ook niet als het over ons leven gaat. Heeft die pijl al raak geschoten bij u? U hebt de dood verdiend. En jij ook. Of ben je nog maar 10 of 12 jaar? Hij voegt er wel iets aan toe. Hij zegt, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dus de steen moet wel geworpen worden, maar dan door iemand die zonder zonde is. Ja, dat is toch ook wat. Die zonder zonde is. Verder zegt hij niks. Maar ze worden allemaal aangesproken in het geweten. Het geweten is de vriend van God. Hè? Het geweten gaat spreken. Je kunt het geweten ook het zwijgen opleggen. Je kunt het woord van God het zwijgen opleggen. Dat tot je eigen nadeel en schande en schaamte en oordeel. Maar je kunt het proberen, ja. Je kunt net doen alsof je niet in de kerk geweest bent. Of je niks gehoord hebt. Het geweten gaat spreken. Wie is er zonder zonde? En dan zie je die schriftgeleerden en fariseeën één voor één, stilletjes, soort stiekem, de tempel verlaten. Ze geven dus toe, wij zijn niet zonder zonde. Zegt u? Is dat mooi, zegt u? Vindt u dat mooi? Ja, het is mooi als een mens zijn zonde beleidt, dat is zo, ja. Maar dat doen ze dat toch niet? Dat doen ze toch niet? Doen ze dat dan? Ze beleiden toch geen zonde? Ze gaan weg? Ja, ze lopen weg allemaal. En dat doen ze wel omdat die pijl raakgeschoten heeft, want ze zijn niet zonder zonde. Maar als je dat dan echt gelooft en je geweten overtuigt je daarvan, dan loop je toch niet weg bij Jezus. Dan zit je toch met een probleem. Dan ben jij toch degene die het oordeel verdiend heeft. En ja, dat is dan onze tweede gedachte. Ook die fariseeën en schriftgeleerden, die zitten ook allemaal onder het oordeel. Dat laat de Heer zich even voelen. Op een hele kiesse, maar ook duidelijke manier. Die van uw lieden zonder zonde is. Dat zegt hij. En daar gaan ze hoor. Ze geven toe. Dat ze zonden hebben. Maar je ziet dat dat niet genoeg is om behouden te worden. Zie je dat ook? Je zonde zien, voelen. Dat moet komen tot een zonde belijden. Omdat je voelt dat de zonde heel erg is. Zonde tegenover God. Zonde tegenover de wet. Zonde tegen een goeddoend God. Ja. Die oudste gingen het eerst. 60, 70 jaar misschien, zo lang gezondigd en daar gaan ze hoor. We lopen weg bij Jezus. En Jezus die zo vaak ook in de tempel daar ze uitgenodigd had. En gezegd had wie hij was vanaf het begin van zijn optreden is hij al aangewezen als het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En deze schriftgeleerden die kennen het Oude Testament uit haar hoofd hoor. Kennen ze uit haar hoofd. Maar dat helpt blijkbaar ook weer niet. Ze zijn er niet voor gevallen. Dat hij het lam van God is. En dat hij zo is aangewezen door de Heer. En dat hij vele zonden zou dragen en wegdragen. En dat de Heer hem zou verbrijzelen. Omdat hij veel vrucht, veel zegen zou zien. Ja, wisten ze allemaal wel. Maar ja, wat weet u? U weet ook veel, toch? Het is toch niet voor het eerst dat u in de kerk zit? Dat weet u allemaal niet. U kent misschien nog hele stukken uit uw hoofd. En u weet ook, ja, dat wordt eigenlijk altijd gezegd in de kerk, dat je een zondaar bent, toch? En wat heeft dat gedaan? Moest u gelijk geven, de dominee die dat zei, moet u het woord van God gelijk geven. Maar het bracht u niet op uw knieën. Nee, dat is toch raar. Wil je dan met je zonde leven en straks met je zonde sterven? Wil je dat dan? Wie wil dat nou? Raar als je dat wil. In je zonde sterven. Ben je dicht bij Jezus geweest? Ziet u hem niet vandaag? Hij is ook hier hoor. Dicht bij Jezus. Wordt gepredikt als de zaligmaker. Het is weer eens lijdenstijd voor de zoveelste keer in je leven. Toch? Ken u hem persoonlijk? Ben u met uw zonde en schuld u weggegaan naar hem? Ligt het in uw hart? Ik zal met zonde last belaan u opstaan en naar Jezus gaan. Hem al mijn schuld beleiden. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Misschien dat het daarop vast zit, ja. Omdat het zo eenvoudig is. Gelooft u wel in de Heer Jezus, gemeente? Ja, gelooft u wel in de Heer Jezus? Waarom beleidt u uw zonde dan niet? Waarom gaat u niet naar hem toe? Ja, u zegt misschien, ja, ik zondig altijd weer. Ja, ik ook. Ik ben onverbeterlijk, zegt u misschien. Ja, ik ook, ja. Ik weet zeker dat ik morgen weer zondig, ja, dat weet ik ook. Maar wil u daarom bij Jezus wegblijven? Daarom moet je juist naar hem toe. Omdat je zo bent. Moet naar hem toe. Hij kan je de zonde vergeven en ook vernieuwen. Hè? Ja, en je kan nooit zeggen mijn zonde is te groot. Dat is een ontzettende dwaze, idiote redenering. Tuurlijk is je zonde groot. Maar dacht je dat de Heer Jezus op aarde was gekomen voor goede mensen? Nou, noem mij een paar goede mensen, of noem mij één goed mens dan. Hier staan ze niet hoor, ze zijn allemaal onder het oordeel. Ze geven het zelf toe, maar ze lopen wel weg. Wat moet je doen met je zonde en schuld, is er dan een weg? Dan gaan ze, door de geweten aangesproken en toch weg. Nou ja, dan. En zich verhardt ook, hè. Verhardt. Het zal een schrik voor die mensen geweest zijn, hè. Daar kun je ook meelijden mee hebben, hoor. Als we dan straks als hoge raad bij elkaar komen en ze veroordelen Jezus en ze zetten het mes op zijn keel en ze zeggen, bent u de Christus? En hij ontkent het niet. Want liegen kan hij niet. Wil hij ook niet. Dan zegt hij erbij, maar vanaf nu voortaan zult u de Zoon des mensen zien aan de rechterhand van de Allerhoogste. En dan komen we bij het derde punt. Die vrouw hebben we gehad. Nou, daar komen we zo nog wel even op terug. Die mensen dus, die farizeeën, schriftgeleerden. Nou ja, en dan staat die vrouw daar nog. Die loopt niet weg. Dat is ook wel, ja. Als ik haar was geweest, had ik dat misschien wel gedaan. Ja, lopen, weglopen, weg hier. Je verstoppen. Schrikkelijk, iedereen weet wat je uitgespookt hebt. Maar Jezus is nog niet met haar klaar. Dan staat Jezus daar en hij zegt, mevrouw, heeft niemand u veroordeeld? Nee, meneer, zegt ze. Dus ze moet lezen, hè? Ja, nee, meneer, zegt ze. Ze zegt wel, curios, betekent gewoon meneer, hè? Ze wist helemaal niet dat dat de zaligmaker was. De Heere bij wie je terecht kan. Het wordt in onze vertaling wel zo vertaald met Heere, drie E's. Dan lijkt het zo alsof ze dat zegt, maar het is gewoon meneer, hè? Het is een rabbi. Een rabbi, een meester. Ook een wetgeleerde, denkt ze. We hebben het gelezen, hoofdstuk 7, wat de mensen allemaal niet van hem dachten. Wat ze allemaal van hem dachten, wat ze zeiden. Ja, het is geen schuldbelijdenis hoor. Ze zegt nee, heren. Want ze geeft gewoon een antwoord op die vraag. En wat is de vraag dan? Heeft niemand u veroordeeld, mevrouw? Niemand, meneer, zegt ze. En dan komt het, hè. Dan komt er iets heel bijzonders. Dan zegt de Heer Jezus tegen dat mens dat eigenlijk dus de dood verdiend had. Eigenlijk, niet eigenlijk, zeker. Dan veroordeel ik u ook niet. Ja, hij zegt nog wat, maar dat zegt hij eerst. Dan veroordeel ik u ook niet. Waarom doet Jezus dat niet? Is hij dan niet degene die ook met de Vader eens is dat de zonde gestraft moet worden? Ja, ja, dat is zo. Maar weet je, de Heer Jezus is naar de aarde gestuurd vanuit de hemel. Niet om hier voor rechter te spelen. Maar om de redder te zijn. Niet om rechter te spelen. Er was toch ook een man die naar hem toe kwam? Meester zegt dat mijn broer de erfenis met me verdeelt. Ruzie over het geld natuurlijk. Een erfenis. En dan zegt de Heer Jezus, man, wie heeft mij tot een rechter over u aangesteld? Ik ben geen rechter. Ik ben een redder. Geen rechter. Ja, ja, ja. Straks, hè. Dan is hij de rechter. Nu niet. Nee, zeg maar, is hij ooit in uw leven als rechter verschenen? Hij verschijnt hier vandaag niet als rechter, maar als redder. Dat is het evangelie in de lijdenstijd. Jezus komt als redder. Kom zondaar, wees niet bang. Kom over de brug. Beleid je zonde, val voor hem neer. Hij zal je niet doodslaan. Alhoewel hij precies weet wie je bent. Want hij is de redder. De rechter niet. Ja. We lezen wel in Johannes 5. Dat de Vader hem tot rechter zal maken. Dat hij zal oordelen zoals we elke keer beleiden. De leven en de doden. Straks is hij de rechter. Ja. De rechter. Straks. Hij komt door de wolken des hemels. Niet als redder. Maar als rechter. En als je dan naar hem toe vlucht met je zonde, dan is het te laat. Dat kan er niet meer. Deze rechter is rechtvaardig. En hij zal je zonde alleen maar straffen. Jezus, hè, zal de rechter zijn. Maar nu is hij de redder. Ja, maar denkt hij dan zo licht over de zonde? Nou, als u dat denkt, dan kent u Jezus niet. Hij denkt niet licht over de zonde. Juist omdat hij niet licht over de zonde denkt, maar weet hoe erg de zonde is. En dat er voor de zonde betaald moet worden. En dat God de Vader vertoond is over de zonde. Juist daarom kwam hij naar beneden. Juist daarom ging hij naar de aarde. En juist daarom gaat hij naar het kruis. Hè? Daarom gaat hij naar het kruis. Daarom. Omdat hij het eens is met zijn Vader die de zonde straffen moet.
Hij denkt niet licht over de zonde. Dat doen wij. Hij niet. Daarom gaat hij naar het kruis. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, er is een redder voor. Hij wil voor de zonde betalen. Hij wil van de schuld verlossen. Dat wil hij zo graag. Als je dat niet gelooft, dan beledig je hem. Beledig hem niet, hè. Hij die naar het kruis wilde gaan. Beledig hem niet, hij zat genoeg beledigd. Beledig hem niet door bij hem vandaan te blijven. Maar om hem te zien en aan te roepen. En een appel op hem te doen als een redder. Het volk dat hulpeloos en reddeloos naar hem vlucht, die zal hij tot een redder zijn, ja. Dat is hij zo graag. Kijk maar weer eens naar het kruis. Vanmorgen hebben we ze zien hangen, alle drie, hè. Ja. En toen die ene dan tot inkeer kwam, heeft Jezus hem gelijk gered. Hij zei zelfs niet, nou ja, jongen, wel een beetje laat, hoor. Zulke dingen hoor je Jezus niet zeggen. Als rechter zal hij wel het een en ander zeggen. Niet omdat je moordenaar bent geweest, of een overspeler, een overspeelster. Nee, omdat je niet geloofd hebt. Dat zal hij je voor de voeten werpen. U hebt niet gewild dat de koning over u zou zijn. Dat zal het oordeel zijn. Ja, nee hoor, hij denkt niet gering over de zonde, helemaal niet. En daarom gaat hij. En waarom ging hij dus naar het kruis? Nou ja, hij stelde zichzelf, en dat is dan ons derde punt, hè, waar ik al een poosje mee bezig ben hoor. Onder het oordeel. Hij onder het oordeel. Hè. Het oordeel van God. Heeft hij zich vrijwillig gesteld onder het oordeel van God. Ja, dat is de redder. Die zelf de hel inging om anderen het paradijs in te zetten. Heb u ook geen liefde en bewondering voor hem? Kom, aanbid hem. Straks zullen we aan het eind een lied zingen tot eer van zijn grote naam. Heeft dat waarachtig wel verdiend, toch? Hij die zich zo diep vernedert onder de dood aan het kruis. En dat voor, niet voor... Ja, voor overspelers en overspeleressen, ja. Ja. Dat zijn we allemaal. Misdadigers, zei ik vanmorgen. Is het waar of niet, toch? Daarvoor gaf hij zich, dat is het evangelie. Hij heeft zich onder het oordeel van God gesteld. En ging hem dat gemakkelijk af? Natuurlijk niet. Wat denkt u nou wel, dat hij het even deed? Het oordeel van God, het moet niet dan vreselijk wezen. Hij heeft er zo tegenop gezien. In de hof gekropen als een man. Als geen man, maar als een worm. Hè? Een worm. Nou, wat is nou een worm? Bloed gezweten. Aan het kruis genageld. 3-urige dikke duisternis. Dat moet een vreselijke ramp geweest zijn. We lezen er even overheen. Als je het hoofdstuk leest, is het 1 minuut bij klaar mee. Met die geschiedenis. 3 uren. Ja. Je zou het nog geen 5 minuten uithouden. En als het dan een kwartier duurt, dan word je toch gek. Ik denk dat mensen daar ook gek worden hoor. Geloof dat maar. En toen het 1/2 uur was. En het duurde nog langer. En Jezus droeg het toch gewillig. Dat was de prijs die hij wilde betalen. En hij heeft alles betaald. Hij zegt tegen die vrouw, ik veroordeel u ook niet. Ik hoop niet dat hij later wat anders tegen haar heeft gezegd toen ze de laatste adem uitgeblazen heeft. Ja, dat zou nog wel eens kunnen. Als ze niet tot inkeer komt. Dat hoop ik toch zo voor die vrouw. Hè, dat ze tot inkeer is gekomen. Dat ze gezegd heeft. Ben ik toch eigenlijk voor een mens. Dat je je niet schaamt. Omdat je zo in het openbaar tentoongesteld bent. Maar omdat je je schaamt. Omdat je voor God niet kan bestaan. Dat je daarom ook om vergeving en verzoening vraagt. Dat je dan de stem van de Heere mag horen. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is zo'n heerlijk muziekwoord. Uw zonden zijn u vergeven. Als de Heere dat tegen je zegt. Ja, dat kan hij ook doen. Hij is de redder en hij wil het ook zo graag doen. Maar toen zei hij tegen die vrouw. Hè, ga heen. Gaat u maar. En ze ging ook nog. De Heere stuurt niet iemand weg. Nee. Hij dwingt ook niet. Hij maakt het hart gewillig. Maar zij zei er wel bij, zondig niet meer. Met andere woorden, stop met dat leven wat je leidt. Dit leidt tot de dood. Dit leven. Bekeer je daarom. Stop ermee. Dat is een liefdevolle waarschuwing. Zo is de redder ook, hè? Ja, juist omdat hij liefde is, waarschuwt hij. Zondig niet langer. Breek met je zondige leven af. En hij bedoelt, kom achter mij aan. Ja, en dan zul je zien wie ik ben. De redder. De zaligmaker. Zo heeft de engel Gabriël mij aangekondigd. En u zult zijn naam noemen Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat doet hij, omdat hij het kan en wil. En er door God voor is aangesteld als de redder van zondaren. Maar, is er een voorwaarde waar ik aan moet voldoen? Nee, want dat lukt toch niet. Een voorwaarde die moet je helemaal volmaakt houden. Er is wel een weg. De weg van de schuldbelijdenis. En daarom zongen we Psalm 25. Zo'n mooi psalm. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Ja. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En de Heere zegt niet, nou dat geeft niet hoor. Dat zegt hij niet. Maar ik vergeef het je. Dat zegt hij. Ik vergeef het je. Geprezen, zei hij, omdat hij de redder is. Kom zondaar. Aarzel niet. Naar hem heen. Zo spoedig mogelijk. Amen.